Goedemorgen, broeders en zusters. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Nou, wat is er een mooier dan ook vanmorgen te gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Hè? Dat is een Maria. Daarvan zegt de Heer, zij heeft het goede deel gekozen. Nou, het feit dat u hier vanmorgen zit, dat geeft ook aan dat u dat verlangen heeft, ook die gezindheid heeft om te gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus en te luisteren naar zijn woord. En dat willen we ook vanmorgen gaan doen met elkaar. Ga een beetje bijbelstudie doen vanmorgen. Het is vandaag Israëlzondag, zoals u weet. Dat is ooit een keer ingesteld in 1949 door de hervormde synode. En dat is gedaan om daarmee ook de verbondenheid en de betrokkenheid bij Israël, om dat ook te laten blijken. Nou las ik gisteren trouwens in de krant, als het gaat om de verbondenheid en de betrokkenheid met het Joodse volk, dat het er niet beter op wordt. Er stond gisteren een kop in het AD dat het antisemitisme met 48% was toegenomen. Ja, nou goed, nou hoeft dat ons niet te verbazen, want ook daar heeft de Bijbel al het nodige over gezegd. Want Israël zal, naarmate we dichter bij de komst van de Here zijn, steeds meer en meer alleen komen te staan. En we zeggen dat, ja, dan toch met verdriet in ons hart. Want ja, we hebben toch Israël lief. We zijn bewogen met dat volk. En zeker als wij in gedachten teruggaan naar een jaar geleden, waar, en ik denk dat ik het best zo mag uitdrukken, toch beestachtige dingen gebeurd zijn. Het is verschrikkelijk wat zich daar toen allemaal heeft voltrokken. En als je dan het afgelopen jaar zo terugdenkt aan alles wat er gebeurd is en wat voor gevolgen en consequenties dat allemaal heeft gehad, dan ja, is het eigenlijk te triest voor woorden. Hè? En dagelijks worden wij daarbij bepaald via radio en televisie en kranten enzovoort. En iedereen vindt er wat van. De een die wordt daardoor nog meer bewogen met betrekking tot Israël. En aan de andere kant zie je ook de vijandschap steeds groter worden. En ook het nieuws wat ons wordt voorgeschoteld, dat is vaak zo gekleurd als het maar kan, als u het mij vraagt. In ieder geval, we kunnen er van alles van vinden. En dat zou ik ook kunnen zeggen vanmorgen, alleen dat ga ik niet doen. Want wij gaan vanmorgen gewoon de Bijbel openen. En ik wil u proberen te laten zien vanuit de Bijbel dat God een plan heeft met Israël. En wij mogen weten dat hij nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En dat geldt voor het volk van Israël. Dat geldt ook voor de gemeente, het lichaam van Christus. Maar dat geldt ook voor de volkeren van deze wereld. De Heere komt uiteindelijk met alles tot zijn doel. En wij verbazen ons, denk ik, heel vaak over dat wat we waarnemen en wat we horen en wat we lezen. En als ik het allemaal lees en hoor en probeer te volgen, dan denk ik, Heere, kom toch alsjeblieft terug. He? Ja, want dat is toch waar ook wij naar uitzien. En dat er een dag komt van vrede, van gerechtigheid. Dat hij plaats zal nemen op de troon en zal regeren vanuit Jeruzalem. en ook zijn rijk van vrede zal stichten hier in deze wereld. Maar goed, zover is het nog niet, want God is nog altijd in de hemel. De Bijbel leert ons dat God is verborgen, hij heeft zich teruggetrokken. En we moeten dat dan ook maar aan hem overlaten. Hè? En dat doen we ook, want wij kunnen daar niets aan veranderen. Het enige wat voor u en mij mag blijven, en dat zal ongetwijfeld ook toch op uw hart liggen, dat wij mogen bidden voor het volk van Israël. Hè? En voor de vrede van Jeruzalem. Dus ik wil proberen vanmorgen om u een beetje door de Bijbel heen te leiden en wat schrift met schrift te vergelijken. Wat teksten, we gaan veel bladeren, dus dan weet u dat vast. Maar goed, u heeft allemaal een Bijbel bij u, ga ik vanuit. Want dan kun je ook zien wat er staat, misschien nog wat aantekeningen maken. Ik ga beginnen bij het boek Exodus. Exodus 19. Ja, je moet ergens beginnen. Je zou misschien denken, als het gaat om Gods plan met Israël, dan gaan uw gedachten misschien naar Genesis 12, hè, waar God de draad met Abraham oppakt. Nou, dat is ook inderdaad zo. Maar ik begin bij Exodus 19... Exodus 19, daar staat in vers 1, in de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï, nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn. En Israël legerde zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God en de Heere riep tot hem van de berg en zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Heere hem geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Tot zover in eerste instantie. Hier begint het ongeveer mee, met de roeping van Israël. Het volk wat uit Egypte uitgeleid, dwars door de woestijn, en dan komen ze hier bij de berg op de derde dag. Nou, dat moet ons al een beetje gaan stemmen tot nadenken. De derde dag, ik heb er in het verleden wel eens over gesproken, hier over de derde dag. Dat begint in Genesis, als er een scheiding plaatsvindt. Tussen het droge en de wateren, dat is ook op de derde dag. En ook hier wordt weer gesproken over de derde dag. En dat gaat, nou ja, pak maar een concordantie, de hele Bijbel een beetje door. De bakker en de schenker, die op de derde dag weer verhoogd werd. de Heer Jezus die op de derde dag opstond. Dus de derde dag in de Bijbel heeft te maken met opstanding, met nieuw leven, met een nieuw begin. En hier is het dus ook op de derde dag dat dit zich hier plaatsvindt. Zij komen daar bij de berg. En dan zegt de Heere God tegen Mozes in vers 4, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arends vleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Dat is een geweldig beeld. Een beeld dat God Israël op arends vleugelen gedragen heeft. En de arend wordt wel genoemd de koning onder de vogels. Het is de hoogst vliegende vogel, als ik het goed heb, die er is. En als de jonge vogels, die uit het nest zijn gekomen, uitvliegen en moe worden, dan komt daar die grote arend en die duikt daaronder en die draagt die jongen op haar vleugels. Geweldig beeld wat de Heere God ons geeft. En dat is ook zeker de moeite waard om eens studie van te maken. Ook in Deuteronomie 32 zoek ik niet op, maar wordt daarover gesproken. Ja. Met eerbied gesproken, de Heere God vergelijkt zichzelf met een arend. Ja. Nou, dat alleen al is de moeite waard om erover na te denken. En dan heeft de Heere God dat volk door die woestijn geleid, 40 jaar lang. Ze kwamen uit Egypte. En we weten dan, na een paar jaar, dan komen ze daar aan de grens, alleen vanwege de ongehoorzaamheid. U kent ook de geschiedenis van de verspieders. Ik ga ervan uit dat u een beetje de Bijbelse geschiedenis kent. En dan zijn daar die 12 verspieders. Nou ja, 10 zeiden van, dat is onmogelijk. Maar 2 zeiden, het kan wel. En als gevolg van de ongehoorzaamheid wordt dat volk dan weer teruggestuurd in de woestijn. 40 jaar lang hebben ze zich daar begeven. En 40 jaar lang, en dat is ook heel bijzonder, heeft God hen voorzien in dat wat ze nodig hadden, broeders en zusters. Op wonderbaarlijke wijze heeft de Heere voorzien in alles wat ze nodig hadden. En dat zeg ik een beetje vet gedrukt. Nodig hadden. Niet wat ze graag wilden hebben. Nee, God gaf wat ze nodig hadden. Ja. Water uit de rots. Brood uit de hemel. Hun sandalen die versleten niet. Het is wat, 40 jaar lang met een paar schoenen. Nou, dat zou mooi zijn. Hè? Ja, of niet, want ja, sommige mensen willen graag extra schoenen natuurlijk, maar dat vinden ze een beetje voor de afwisseling wel leuk. Hè? Nou, dat is ook zo natuurlijk. Maar goed, er zal daar geen Van Haren in de woestijn zijn geweest. Dus ze hebben het 40 jaar mee moeten doen. En God heeft ook gezorgd dat het gebeurde. Ja. De Heere voorzag in dat wat ze nodig hadden, nogmaals. Want daarin is namelijk de Heere aanwezig, broeders en zusters. In dat wat je nodig hebt. Niet in dat wat ik graag wil. Nee, de Heere voorziet in dat wat je nodig hebt. Dat zegt Paulus ook in de Filippenzenbrief. Hè? Hij zegt, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom voorzien. En als er dan staat behoeften, dan is het niet zo dat wij bepalen wat die behoeften zijn. Nee, dat bepaalt God. God bepaalt ook vandaag wat wij nodig hebben. En niet ikzelf. En ik ben ervan overtuigd dat als we aan het eind van de reis komen, dat we inderdaad ook kunnen zeggen dat God in ons leven, in dat leven aanwezig is geweest en dat hij ook zijn werk heeft gedaan. En ik weet het en ik ken mezelf, ook nu zijn er dikwijls allerlei waaroms, die heb ik ook. Ik vraag me ook dikwijls af, waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Had toch ook anders gekund? Maar ja, ik moet me daar maar aan overgeven in het geloof en in het vertrouwen dat Gods weg altijd de beste is. Ja. En ik mag me troosten bij de gedachte dat Hij een helper is, groot van kracht. Ja. Dat Hij erbij is en dat Hij een plan heeft, ook al begrijp ik er niks van. Ook als je kijkt naar de huidige situatie in het Midden-Oosten, dan gebeuren dingen, denk ik van, hoe is in vredesnaam mogelijk? Had toch anders gekund, zou ik denken. Ja. Maar goed, laat het maar gewoon overlaten aan de Heere God. Want Hij is een werk begonnen, ook met het volk van Israël. En in Exodus 19 wordt er dan iets van gezegd van dat plan wat God heeft met Israël. Je zou eerst ook nog een andere vraag kunnen stellen. Waarom heeft God nou dat volk uitverkoren? Ja. Nou ja, misschien omdat de Nederlanders nog niet in beeld waren toen, zou je kunnen zeggen. Nee. Maar dat zal niet het juiste antwoord zijn. Nee, Israël. Waarom heeft God nou Israël uitverkoren? Omdat het zo'n intelligent volk is? Want dat is het, hè. Het heeft geloof ik meer dan 160 Nobelprijswinnaars op het toneel gezet. Ja, meer dan 100, ik dacht 164 als ik het goed heb. Nou, als je daar bij de andere landen in de wereld kijkt, ja, dat staat niet in verhouding tot Israël. Ja. Maar dat is niet de reden dat God dat volk heeft uitverkoren, omdat ze zo intelligent waren of zo. Nee, weet u, het antwoord op die vraag, dat vinden we gelukkig in de Bijbel. En dat is ook waarom ik hier vanmorgen ben. Niet om mijn gedachten te destilleren, maar om u mee te nemen door de Bijbel en te laten zien wat de antwoorden zijn die de Bijbel ons geeft. En dat zou je kunnen vinden in het boek Deuteronomium, het 7e hoofdstuk. En laat Exodus 19 ook een beetje open, want we gaan steeds een beetje heen en weer door de Bijbel. In Deuteronomium, daar vinden we namelijk het antwoord waarom God dat volk heeft uitverkoren. Want wat staat er in Deuteronomium 7, vers 6? Deuteronomium 7, vers 6. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Nee, veel eer zijt gij het kleinste van alle volken. En dan komt het antwoord, maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Dus waarom heeft God Israël uitverkoren? Het antwoord is liefde. Liefde. Dat is de reden dat God dat volk heeft uitverkoren. Dat kleine volkje. Staat er ook bij, hè? Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk. Nee, het was het kleinste. Het was het kleinste volk. Nou valt het me vaker op, en dat zegt Paulus ook, en dat mag u opschrijven, zelf opzoeken in 1 Korinthe 1, vers 27, dacht ik, dat ook staat dat dat God het geringe, het zwakke, dat hij daar een zwak voor heeft. Hè? Dat hij dat verkiest. Dat wat niets is, heeft God uitverkoren om wat iets is te beschermen. Dat is de werkwijze van de Heere. En dat manifesteert zich al vroeg in de geschiedenis als hij dat volk apart zet op de berg. Jeremia 31. Jeremia 31. Dan vinden we dat ook bevestigd, want daar staat in vers 3. Van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goedertierenheid. Ja. Dat zijn de woorden die God spreekt door de mond van Jeremia. God zelf heeft gesproken. Met een eeuwige liefde heeft hij hun getrokken met goedertierenheid. Toen ik dat zo vanmorgen nog een keer weer nalas, toen moest ik denken aan klaagliederen, die kent u ook allemaal wel. De goedertierenheid van de Heere is elke morgen nieuw. Ja, elke morgen nieuw. En weet u, we zijn nu inmiddels duizenden jaren verder. En de God van de Bijbel is nog altijd dezelfde. En de uitvoering van zijn plan zal hij nog altijd voltrekken. Want hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Alleen dat werk van God, dat geschiedt in verschillende fasen. In periodes. Simpel gezegd, Israël stond in beginsel op het hoofdspoor van God. Het zou inderdaad een koninkrijk van priesters zijn. Een heilige natie. Maar er waren wel voorwaarden aan verbonden. Daar kom ik zo nog wel op terug. En omdat Israël destijds de Heere verworpen heeft, immers hij kwam tot de zijnen, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Op Palmzondag was het Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar ja, een paar dagen later was het weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Ja. Met het gevolg dat de Heere zich ook wat dat betreft heeft teruggetrokken. En ontstaat er een andere fase in het heilsplan van God. Israël, wat eerst op het hoofdspoor stond, wordt dan tijdelijk op een zijspoor gezet. En dan pakt God de draad op met de gemeente, het lichaam van Christus. Nou, daar is God vandaag mee bezig. En als straks God met de gemeente klaar is, zeg maar thuisgehaald heeft, dan komt Israël weer op het hoofdspoor en gaat God verder met het volk van Israël. En dat plan, dat ontdek je, dat mag je ontdekken in de Bijbel. God werkt zijn plan uit op zijn tijd en op zijn wijze. Israël was ooit door de Heere God geroepen. En hij zal ook met dat volk tot zijn doel komen, broeders en zusters. En dat God met dat volk ooit begonnen is, we hebben het gezien, dat heeft alles te maken met het feit dat God een God van liefde is. Alles wat God doet, dat is gefundeerd in zijn liefde. Het is zijn liefdewerk. En daarom is het ook goed om te zien vanuit de Bijbel hoe God met Israël handelt. Want dat vinden wij namelijk in het woord van God. En als het goed is, dan vormt dat woord van God u en mijn gedachten. En als je dat woord van God tot je neemt, bewaart in je hart, ja, dan ga je ook iets leren zien van het plan van God met Israël. Maar ook met de gemeente, maar ook met de volkeren, straks in de eindtijd. En ik zei het al, er speelt zich heel wat af in deze wereld, hè, op het toneel van deze wereld. En er zijn allerlei visies over. En mensen vinden overal wat van. En sommigen praten, als u het mij vraagt, als een kip zonder kop, omdat ze niet praten vanuit de Bijbel. Omdat ze niet de Bijbel als grondslag hebben voor datgene wat God zegt over het volk Israël. En ik ben zo dankbaar dat ik door genade de Heere God heb mogen leren kennen als mijn verlosser, als mijn zaligmaker. Maar ik ben ook dankbaar dat ik een klein beetje inzicht heb mogen krijgen in het woord. En ik heb echt niet de pretentie dat ik alles weet. Er zijn heel veel dingen waar ik ook vragen over heb, waar ik ook niet alles van weet, waar ik soms ook onzeker over ben. Hoe zou dat nou zitten of zo? En ik heb ook menigmaal geleerd dat ik mijn eigen mening moet inleveren voor een betere. Je groeit daarin ook. En als het goed is, heeft u dat proces ook in uw leven. Niemand heeft wat dat betreft de wijsheid in pacht. Ik ook niet. Maar het is steeds weer zaak om je te stellen onder het woord van de Heere. Wat zegt het woord? Wat leert de Bijbel? En ben ik bereid om mijn eigen gedachten in te leveren en mij te conformeren aan het woord? En nog als het gaat om Israël, nou moet ik u zeggen dat ik soms dingen in de Bijbel lees die stuiten mij tegen de borst. Die had ik graag anders gezien. Met het gevoel dat ik soms uitspraken moet doen over Israël, die in de Bijbel staan, ja, die je dan misschien niet in dank worden afgenomen. Dat is heel goed mogelijk. Nou ja, dat zij dan zo. Maar we hebben ons wel te buigen voor het woord van de Heere. En de Bijbel die leert ons inderdaad in grote lijnen hoe dat plan van God eruit ziet. En weet u, als je dat plan van God een klein beetje mag zien, dan kijk je heel anders naar deze wereld. Dan kijk je ook heel anders naar de problemen in deze wereld. Ook als het gaat om de opwarming van de aarde en al dat soort zaken. Er zijn mensen die zijn doodsbang dat deze aarde, ja, ten onder gaat door de opwarming. Dat de aarde ten onder gaat door allerlei milieuproblemen. Nou, met alle respect, ik maak me daar niet zo gek veel zorgen over. Ik weet mijn verantwoordelijkheid, hè, laat dat duidelijk zijn. We hebben het Vierhouten Bos verschillende tonnen waar allerlei afval gescheiden wordt en glas enzovoort. Ik meet dat echt niet alles zomaar op straat of zo. Ik weet mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben niet bang dat deze aarde door de opwarming ten onder gaat. Omdat ik een beetje Gods plan heb leren kennen. En God heeft nog een geweldig plan met deze aarde. In ieder geval zal hij er nog 1000 jaar regeren. Dus mocht het nou werkelijk zijn dat het er zo dramatisch uitziet, nou dan zal God gaan ingrijpen, broeders en zusters. Dus daar hoeven wij dus niet wakker van te liggen. En maak ik mij dus ook minder druk als het gaat om dat soort zaken. Ja. Omdat de Bijbel mij laat zien waar het op uitloopt en waar het naartoe gaat. En als je daar nou een beetje visie voor krijgt, nou ja, weet je, dan weet je, het loopt God niet uit de hand. Het komt wel goed. Hij komt wel tot zijn doel. Met Israël, met de wereld en met ons als gemeente. En in Exodus 19 hebben we gelezen dat Gods plan is dat Israël een koninkrijk van priesters zou zijn, een heilig volk. We hebben gelezen dat er in vers 5 staat dat als zij aandachtig zouden luisteren en zijn verbond zouden bewaren, dan zouden ze uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want staat er nog achter, want de ganse aarde behoort mij. Nou, gelukkig maar. En dat wat van God is, daar weet God zich verantwoordelijk voor. En de ganse aarde behoort hem toe. Hij is daar verantwoordelijk voor. Psalm 24 spreekt daar ook nog over. Ja. Ja. En de Heere, die is daar de eigenaar van. Ja. En God zal dus daarmee klaarkomen. En als de dreiging zo groot wordt, dat wij denken, nou, nu gaat die aarde ten onder. Nou, dan zou ik zeggen, het komt wel goed. Want dan gaat God ingrijpen, broeders en zusters. Nou, uit alle volken heeft hij Abraham geroepen. Hè? Genesis 12, daarmee begon het. Alleen, Israël moet voldoen aan de voorwaarden van God om de zegeningen van dat verbond daadwerkelijk te ontvangen en te ervaren. Dat is Gods bedoeling. Enerzijds dus een persoonlijk eigendom van de Heere. En dat verbond, ja, dat is een trouwverbond. Hè? Israël is de vrouw en de Heere is de man. Een huwelijksverbond. Denk maar aan een huwelijk, toen u of ik getrouwd zijn. Wat is daarop uw antwoord? Hè? Nou, het antwoord van Israël was: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, dat klonk erg optimistisch. Want als ik verder in mijn Bijbeltje lees, dan moet ik helaas tot de conclusie komen dat Israël feitelijk niks gedaan heeft van wat God gezegd heeft. Ze waren ongehoorzaam. Nou ja, u kent de geschiedenis toch? U weet toch wat er gebeurd is? Hoe ze de afgoden zijn nagelopen? Hoe ze een gouden kalf hebben opgericht? En nou ja, de hele Bijbel staat er vol van, broeders en zusters. Ja. Nou, daar zit je dan met dat volk. Als God zijnde. He? Ja, ja. Maar het verbond is gesloten, God zij dank. Ja. En ondanks de ongehoorzaamheid van dat volk en de ontrouw van dat volk, blijft de liefde van God voor dat volk bestaan. En omdat Gods liefde voor dat volk blijft bestaan, daarom komt het ook goed met het volk van Israël. Dankzij Gods liefde en Gods goede tierenheid. Er staat hier een koninkrijk van priesters. Dat is eigenlijk een eretitel. De taak van het koningschap en ook van het priesterschap. Dat is dus heel expliciet voorbehouden aan het volk van Israël. Daarom is het volk een heilig volk, broeders en zusters. Alleen, er was wel een voorwaarde aan verbonden. En dan ga ik even met u naar het boek Deuteronomium. Deuteronomium 28. Deuteronomium 28, heel bekend hoofdstuk. Ik ga het niet allemaal lezen, mag u thuis doen vanmiddag, als u tijd heeft. Nou, het is een vrije zondag voor de meesten, dus dat zal wel lukken, denk ik. Er staat namelijk in hoofdstuk 28, vers 1, indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken der aarde. Dat was dus de voorwaarde. Nauwgezet wandelen. Luisteren naar het woord. Nou, dat geldt vandaag ook nog altijd voor Israël. En ook voor u en voor mij, hè. Ook van ons mag verwacht worden dat wij nauwgezet wandelen en dat we ons ook willen stellen onder het gezag van het woord van God. Dat moet u en mijn richtsnoer zijn. Ja. En dat was ook bij Israël het geval. Nauwgezet wandelen. Alleen wat Israël betreft, ja, is dat fout gelopen. En dat weten we inmiddels. Ze zeiden wel, alles wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Maar het liep anders. Want later, aan het eind van de woestijnreis, als Mozes nog een keer de wet voorleest, dan komt dat weer naar voren. En dan spreekt Mozes dus hier over de zegen en de vloek. En dat zijn indrukwekkende hoofdstukken, moet ik u zeggen. Deuteronomium 28 en wat daarop volgt. Ja, er staat hier dat je dus nauwgezet, net als ook in Exodus dat gezet werd, hè? Dat zij dus, even naastleggen, Exodus 19, schrift met schrift vergelijken. Indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart. En hier staat dat zij dus het ook aandachtig moesten luisteren en het woord, het gebod van de Heere moesten onderhouden. Alleen dat is fout gegaan. Als zij gehoorzaam waren geweest, dan zegt Deuteronomium 28 vers 13... De Heere zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Heere uw God, die ik u heden opleg om die naastig te onderhouden. Ja, dat was Gods verlangen. Dat was Gods doel. De Heere zou hen verheffen boven alle volken. In Jeremia 31, daar staat in vers 7, Jeremia 31 vers 7, want zo zegt de Heere, jubelt van vreugd over Jacob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt, de Heere heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. En ook hier dus weer dezelfde gedachte als die we ook hebben gelezen hier in Deuteronomium 28 vers 13. De Heere zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Dat was Gods bedoeling, broeders en zusters. En als zij dat zouden doen en gehoorzaam zouden zijn, zegt vers 2 van Deuteronomium 28, de volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Heere uw God. En dan volgt er een hele reeks van zegeningen. Nou, lees u dat maar eens na vanmiddag, heel indrukwekkend, wat God daar allemaal heeft beloofd. Want dat is niet niks, dat is heel wat. Maar, vers 15 van Deuteronomium 28. Maar, indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zullen u de volgende vervloeking alle over u komen en u treffen. En als je dat dan verder leest, ja, dan kom je ook onder de indruk. Als je de eerste 15 versen leest, kom je onder de indruk van de zegen die God belooft. Maar lees je dan vervolgens verder, als de Heere zegt, als je niet luistert, ja, dan gebeurt het tegenovergestelde. En dat is ook niet niks wat daar allemaal geschreven staat, broeders en zusters. En wij weten helaas, ja, dat Israël dus ongehoorzaam is geweest. En dat ze niet zijn geboden hebben onderhouden en hebben bewaard. En dat maakt het allemaal heel erg verdrietig. Met het gevolg dat Israël verstrooid is onder de volkeren. De Heere zou komen om het koninkrijk op te richten. En ik vertelde u al, ja, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Met het gevolg dat de Heere teruggegaan is naar de hemel. Er staat in het, dacht Lucas evangelie, schiet me nu zo te binnen. Daar staat, een man van hoge geboorte kwam van een ver land om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Nou, dat is gebeurd. Een man van hoge geboorte, want over wie gaat het dan? Het gaat over de Heer Jezus. Ja. Hij kwam van een ver land naar deze aarde om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Nou, dat heeft hij gedaan. Hosanna, Hosanna, de koning komt. En daarna is hij weer teruggekeerd. Ja. En daarmee stopt op dat moment Gods, let wel wat ik zeg, directe bemoeienis met Israël. God zat er nog altijd boven. Hè? God heeft het volk nog altijd lief. En God komt klaar met het volk. Absoluut. Maar op dat moment heeft God zich teruggetrokken. En hij is vandaag verborgen. Nou ja, het was best een heldere dag vanmorgen toen ik opstond en toen ik hier naartoe reed. En ik heb menig keer uit de autoraam gekeken, maar ik zag God niet. Ook al is de hemel nog zo helder. Nee, hij is verborgen. Hij is verborgen. En het is ook het wachten op de terugkeer van hem. Dat hij inderdaad weer zal verschijnen en de draad zal oppakken met dat volk van Israël, broeders en zusters. Omdat zij uiteindelijk inderdaad een volk, een koninkrijk van priesters zullen worden, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Ja. Als wij eventjes verder gaan, we gaan even naar, even kijken. Ik heb hier staan Deuteronomium 4, wat staat daar? Deuteronomium 4. Vers 27, ja, dat is ook een profetie over Israël. Deuteronomium 4, vers 27. De Heere zal u onder de natiën verstrooien en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij wie de Heere u brengen zal. Ja. Nou ja, dat is de tijd waarin wij vandaag leven, hè? Dat Israël verstrooid is onder de volken. En er is een gedeelte teruggekeerd, maar het is nog slechts een gedeelte. En eigenlijk moet je daar ook nog bij zeggen, die zijn teruggekeerd naar het land. Maar nog niet tot de Heere. Ja, en het land is van de Heere. En wil je deel hebben aan de zegen van God, dat geldt voor u en mij, maar dat geldt ook voor Israël, dan is de voorwaarde dat je inderdaad gelooft. Dat je tot bekering komt. Waarom hebben wij deel aan alle geestelijke zegeningen van God in Christus? Omdat wij gelovigen zijn. Daarom ben ik gezegend met alle geestelijke zegeningen. En wil Israël delen in de zegeningen van God, ja, dan is dat weggelegd voor gelovigen. Voor gelovigen. En vandaag keren er heel veel mensen terug tot het land, maar nog niet tot de Heere. En dat is de voorwaarde. Daar is het ook het wachten op, broeders en zusters. En ik zou willen dat het anders was, want als je deze woorden uitspreekt, word je dat ook wel eens kwalijk genomen. Nou ja, dat zij dan zo. Alleen, ja, ik probeer vanuit de Bijbel de dingen te schilderen. Wat de Bijbel er ons over laat zien en van leert. En in Ezechiël 36, in daar staat vers 16, het woord des Heren kwam tot mij. Dus dat is een woord van de Heren, dat kwam tot mij. En dan staat er in vers 20, ik pak even een paar stukjes willekeurig eruit. En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam, doordat men van hen zeide, deze zijn het volk des Heren. Maar toch moesten zij weg uit zijn land. Dit deed mij leed om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligd had en onder de volken in wie het gebied zij komen waren. Vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Kijk, dat is de toekomst van Israël. Gelukkig. Het loopt goed af. Het loopt goed af. Ik zal u weghalen uit de volken en bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal u nu binnenste geven, zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Geweldige profetie. God pakte de draad op met Israël in Exodus. Een koninkrijk van priesters. Een heilig volk. Geweldig plan had God. Maar er waren voorwaarden aan verbonden. Israël was ongehoorzaam met alle gevolgen van dien. Verstrooid onder de volkeren. Maar God is een God van liefde. En hij heeft dat volk nog altijd lief. En het is zijn liefde die inderdaad zal maken dat dat volk komt op de plek waar God het wil hebben. En die plek die is veel groter dan de grenzen vandaag aangeven, want die worden allemaal nog veel wijder uitgezet straks, leert de Bijbel. En dat is allemaal bestemd voor dat volk waar wij zo bewogen over zijn, broeders en zusters. Waar wij zorg over hebben. Dat volk waar wij voorbeden voor mogen doen. Ja. Geweldige profetie hier in Ezechiël 36. Er staat in vers 20, geloof ik, even kijken. Niet vers 20, even zien. Vers 20b, waar staat er precies? En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligde zij mijn heilige naam, door men van de zij deze en het volk des Heren. Maar toch moesten ze weg uit het land. Dit deed mij leed om mijn heilige naam. Dus dat heeft, de HSV heeft staan, dacht ik, ik spaarde ze om. Heeft iemand dat toevallig bij hem? Ja, vast wel, de HSV. Staat daar niet, ik spaarde ze om mijn heilige naam? Niemand de HSV? Ja? Staat dat er ook? Ja? Oké, nee, ik hoorde geen ja dus. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ja, dus inderdaad, de HSV heeft dat ook duidelijk gezegd. Ik spaarde ze om mijn heilige naam. Weet u, dat is ook de zekerheid die Israël heeft, broeders en zusters. Het volk is uitverkoren om zijn persoonlijk eigendom te zijn. Ja. En de Heer had gezegd vanwege de vloek die over hen zou komen, dat ze met weinigen zouden overblijven. En daarom lees je ook in de Bijbel meerdere malen dat het om een rest gaat. Een overblijfsel. Een rest zal behouden worden. Denk maar aan Romeinen 9, 10 en 11 wordt daar ook over gesproken. Ja. Maar er is een zekerheid voor u, voor mij en ook voor het volk. Een rest zal overblijven. Weet u, wat de tegenstander ook probeert. Wat de volkeren vandaag om hen heen ook proberen. Want ja, die hebben maar één verlangen en één ding wat ze willen, dat is de vernietiging van de staat Israël. Maar ze zullen dat landje nooit helemaal kunnen vernietigen. Want God zorgt daar zelf voor dat dat niet gebeurt. Het is zijn volk, dat wil zeggen, zij die in zijn naam geloven. En hij komt met dat volk tot zijn doel. Wat de tegenstander ook probeert. En hoe indrukwekkend het lijden van het volk ook is geweest. En misschien nog wel zal worden ook in de nabije toekomst. God zal ervoor zorgen dat het volk alle tijden heen zal blijven bestaan. Ook al is het dan een overblijfsel. Ja. Maar God komt met dat volk tot zijn doel. En in het begon hier in Exodus, toen kregen ze een koning, de koning David. David die door Samuel tot koning werd gezalfd, heeft 40 jaar geregeerd. En uiteindelijk, heb je al gelezen die profetie, Jeremia, juicht om het hoofd der volkeren. Dat is de toekomst. Ooit zullen zij staan aan het hoofd van de volkeren. Als ik dan vandaag de beelden zie en de situatie een beetje probeer te duiden, dan denk ik van dat is wat. Hè? Straks zal dat volk staan aan het hoofd van de volken. Het is zelfs zo dat de volkeren hen zullen onderhouden, broeders en zusters, in de toekomst. Ja. Nou ja, Als je dat vandaag zou zeggen, dan verklaren ze je voor gek, hè, in de Veiligheidsraad of waar dan ook. Ja, kom op, dat gaat niet gebeuren. Ja, maar het gaat wel gebeuren. Dat is de toekomst van het volk van Israël. Ik ga even een paar teksten. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, kan nog wel, hè? Jullie hebben de hele dag vrij, geloof ik. Daniël 7. Daniël 7. Daniël 7 en dan lees ik in vers 13. Daniël 7, vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezicht en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverdelfelijk is. Geweldig is dat. Nou, het mag duidelijk zijn, het gaat hier over de Heere Jezus. En hij zal inderdaad straks de heerschappij voeren, broeders en zusters. Er staat in vers 18 nog. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Nou, wat denkt u, wie zouden dat zijn? Die heiligen van de Allerhoogste. Ja, dat is Israël. Dat is het volk van God. Zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, broeders en zusters. En dat klopt ook wel, want we begonnen te lezen Exodus 19. Zij zouden zijn een koninkrijk van priesters. Ja. En dan ben je dus eigenlijk weer terug bij dat waar wij begonnen zijn vanmorgen. Een koninkrijk van priesters. En dat staat ook nog in de Petrusbrief. Nog twee teksten en dan stop ik op. In de Petrusbrief. Dat is altijd belangrijk en dat roep ik natuurlijk al zolang ik hier kom. Schrift met schrift vergelijken, want dan verklaart de Bijbel zichzelf. In Exodus hebben we gelezen over dat koninkrijk van priesters. Nou, in 1 Petrus 2 komt dat ook naar voren. In 1 Petrus 2. Dan staat er in vers 4. En komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En hij is inderdaad die steen, weet u wel, die hoeksteen waar de psalmist ook over spreekt, de Heer Jezus, heeft betrekking op Israël. En dat bij de leven die uw mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen. En dan ga ik even een stukje verder. Nou nee, lees ik toch even verder, even in de context laten staan. Tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord: zie, ik leg in Zion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En dit zijn woorden die komen uit het Oude Testament, hebben betrekking op Israël, want Peter heeft ook eigenlijk een Joods karakter, die brief. Het gaat voornamelijk over Israël. En dan staat er verder nog in vers 9, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen. Nou, daartoe was Israël geroepen, om het woord van God uit te dragen, om de grote daden van God te verkondigen. Een heilig uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. En dit staat dus helemaal exact naast Exodus 19. En als het in Exodus 19 over Israël gaat, heeft het hier ook betrekking op Israël. Mag je aannemen. En Openbaring 1, nog tot slot dan. Openbaring 1, vers 5. Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost door zijn bloed. En hij heeft ons, het gaat om Israël, tot een koninkrijk, tot priesters voor God, voor zijn God en Vader gemaakt. Dus Israël, nogmaals, had een geweldige toekomst tegemoet. En ik ben zo blij dat ik ook te midden van de ellende in deze wereld en alle rottigheid wat je ziet en alle dood en verderf en verdriet, dat je mag weten, God komt tot zijn doel. Ook met dat volk. En dat is allemaal het gevolg van Gods liefde voor dat volkje. En wanneer dat gaat gebeuren, weet ik niet. Ik heb geen dag, ik heb geen tijd, ik heb geen datum. Maar ik weet wel, hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En daar mogen we ons aan overgeven. En we mogen uitzien naar die dag dat hij dit allemaal gaat volbrengen. En wat een dag zal dat zijn. Geprezen zij die heiland. Amen.